Beste luisteraars van Radio Maria in de reeks Heilige Getuigen. We lezen verder uit het boek Het Wonder van Guadalupe van Francis Johnston en we zijn aangekomen aan hoofdstuk 3. De bekering van de Azteken. De volgende dag werden Juan Diego en zijn oom in triomf naar het paleis van de bisschop begeleid, waar ze gedurende 2 weken als eregasten verbleven. Ondertussen dromden duizenden samen in de kathedraal om met eigen ogen de moeder van de God der Blanken te zien. Het was een subliem belevenis de stille heerlijkheid van de heilige beeltenis te bekijken. De trekken van Maria, onuitsprekelijk delicaat, waren die van een jong meisje met olijfkleurige tint, rozige wangen en donkerbruin haar. De ogen in een houding van onderdanigheid neergeslagen waren zo vol uitdrukking dat ze eer op die van een levend wezen leken. Ze droeg een rozige tint kleed en daarover een fijn kantachtig weefsel met een uitgezochte bloementekening in goud. Haar groenblauwe mantel bedekte haar hoofd en viel neer tot op haar voeten. De stralende schoonheid van haar persoon, samen met de onbeschrijfelijke aureool van een bovennatuurlijke persoonlijkheid, heeft tot op onze dagen ontelbare miljoenen in de ban gehouden. Ze heeft iets van zichzelf in de beeltenis achtergelaten. 4 eeuwen later beschreef de Amerikaanse auteur Colley Taylor de buitengewone visuele indruk die deze beeltenis maakte. Hoe meer we er naar kijken, schreef hij, hoe miraculeuzer het ons voorkomt. Als je de zoom ziet die gescheurd is, vraag je u af hoe het samenhangt. De uitdrukking van het gelaat van onze lieve vrouw is totaal onbeschrijfelijk. Ze is zo teer, zo liefhebbend, zo menselijk, haar raadselachtige glimlach. Ze spreekt veel meer aan dan de beroemde Mona Lisa van Leonardo da Vinci. Reproducties hebben niet de lieflijkheid en de zachtheid van de lippenronding. Op sommige reproducties schijnen de ogen uit hun kassen naar voren te komen en de lippen te tuiten. Dat is niet zo bij het origineel, de trekken zijn allemaal lieflijk. Het meest kenmerkend zijn de ogen natuurlijk. Ze zien er niet uit als geschilderde ogen op een portret, maar als levendige mensenogen met een natuurlijke ooglijn. Voor mij is de vreemdste zaak het volgende. Gewoonlijk wordt wanneer men dicht bij een schilderij staat, het detail scherper dan van op afstand. Maar dat is bij deze heilige beeltenis niet het geval. Je kunt de sterren op haar kleed nauwelijks zien, toch zijn ze verblindend van op afstand. Van dichtbij bekeken is de kleur van haar mantel niet dat blauw-groen van op afstand, maar blauw en donkerblauw. Het roze van haar kleed is zeer bleek van dichtbij, maar helder roze, zo helder roze van op afstand. Deze omkering van de zaken intrigeert me, zonder ophouden, en verbijstert ieder van ons. Het is net of men neemt een verandering van vorm waar, van het verschijnsel, wanneer men het schilderij zo groot waarneemt van halfweg het schip van de basiliek, terwijl ze tot normale afmeting verkleint, wanneer men dichterbij komt. Ook dat is een omkering. En altijd is er dat enorm gevoel van persoonlijkheid, een magnetische lieftalligheid, die ik nooit ervaren heb bij enig ander schilderij dat ik bewonderd heb, of waarvan ik hield, of het nu godsdienstig of wereldlijk was. En ik heb zoveel meesterwerken bestudeerd en bewonderd gedurende mijn 25-jarig verblijf in New York, werken van El Greco, Goya, Leonardo Michelangelo, Raphaël, Vermeer, Holbein, Rembrandt, Tabern, Titiaan en de permanente grote tentoonstellingen van de musea, in private collecties en in de grote uitleententoonstellingen van de wereldtentoonstelling. Er is niets vergelijkbaar met deze afbeelding van onze lieve vrouw. Ze liet iets achter van haar persoonlijkheid. Dat is alles wat ik zeggen kan. Nog iets anders dat we allemaal opgemerkt hebben. Haar gelaat lijkt zwak verlicht. Ik denk dat het een beetje overschaduwd houdt. misschien uit nederigheid, geen enkele vrouw wil aangestaard worden. En ook dit is een omkering van zover het de beeltenis betreft. Haar gelaat is helderder in close-up, maar gehuld in schaduw als men ervan aan de voet van het altaar naar kijkt. Alles bij elkaar is het een paradox en een verrukking waarvoor woorden ontbreken. En het is die lieve persoonlijkheid, die levende gratie, die raadselachtige uitstraling die geen kunstenaar of reproductie kan vastleggen. Op een of andere bovennatuurlijke manier is zij nog altijd hier in Tepeyac. Heeft Maria er op aarde zo uitgezien? Er is geopperd dat onze lieve vrouw in haar kledij en voorkomen niets heeft van een Mexicaanse, maar wel van een Joodse vrouw. Mexicaanse vrouwen, zowel rijk als arm, dragen blouses met vierkante halsuitsnijdingen en korte mouwen, terwijl hun rokken tot onder de knie reiken. De klederen op de heilige beeltenis echter komen tot op de grond, zoals ze in de winter gebruikelijk zijn, zowel bij Arabische als bij Joodse vrouwen in Palestina. Gezien de mode gedurende de laatste 2000 jaar weinig veranderd is in het Heilig Land, is men geneigd te denken dat de beeltenis van onze lieve vrouw van Guadalupe haar voorstelt zoals ze er op aarde uitzag, alhoewel we hier niet zeker kunnen van zijn. Nochtans loont het de moeite erop te wijzen dat een van de Guadalupe-experten, pater José de Guadalupe Mojica, die bovenvermelde mening deelt, na een grondig onderzoek dienaangaande, een van de enige schrijvers is die geschilderde toevoegingen op de tilma vermoedde. Het is echter onlogenbaar dat de Heilige Maagd een geest van zuiverheid uitstraalt, die de Mexicaanse vrouwen gedurende eeuwen geïnspireerd heeft tot navolging. Pater Florencia, jezuïet, merkte dat buitengewoon effect op, veroorzaakt door het kijken naar de heilige beeltenis, en schreef eeuwen geleden: laat elke vrouw, van welke rang zij ook zij, in deze afbeelding van de Hoogheilige Maagd een voorbeeld vinden van zuiverheid en een spiegel van nederigheid. Laat hen haar sieren de terughoudendheid en de gepastheid van haar zedige kledij nabootsen. Deze afbeelding reflecteert zoals een kristal evenveel tekenen van eergevoel en vlekkeloosheid als van licht en pracht. Laat hen van deze afbeelding leren wat ze er in hun eigen leven zouden moeten nastreven, hoe ze zich correct moeten kleden en wat ze moeten voorkomen om geen aanstoot te geven. De menigte mensen die als eerste deze miraculeuze afbeelding met verbazing bekeken, verspreidden het nieuws van het wonder over heel Mexico en lokten daardoor enorme massa's naar de kathedraal. Duizenden knielden in vervoering neer voor de hemelse afbeelding, bezwijkend voor de buitengewone zoetheid van haar kracht en zich verzadigend aan de ijle zuiverheid van haar schoonheid. Voor degenen die het geluk hebben hun blik te laten weiden over deze afbeelding en hun ogen de heerlijkheid gunnen zo'n onovertroffen voorwerp te zien, schreef pater Florencia, jezuïet, in 1675, lijkt elk ander schilderij als een kladwerk. En de historicus Clavigero schreef in 1758 over de bevoorrechten die het onmetelijk geluk hebben de wondermooie majestatische afbeelding van Guadalupe te zien. Terwijl ze zich overgaven aan de lieftalligheid van de hemelse vrouw, werden de heidense Azteken onwillekeurig door haar tot voor de voeten van haar goddelijke zoon gebracht. Terwijl ze geband keken naar het bovennatuurlijk lieflijkheid van haar verschijning, werden banden van blijvende liefde en vertrouwen gesmeed die elke ziel als met onzichtbare gouden ketens aan haar bond. In deze moederlijke nabijheid, zoals pater Raam, jezuïet, het eeuwen later schreef, voelt men de onschuldige eenvoud en de zoete geborgenheid van een liefhebbend kind. De eerste kluis. Ondertussen begon bisschop Zumarraga in overeenstemming met de wens van onze lieve vrouw de bouw van een passend heiligdom in Tepeyac te overwegen. En reeds beklommen talloze pelgrims de ruwe helling om te gaan neerknielen op de plaats van de verschijningen. Er moest dringend een voorlopige kapel gebouwd worden, totdat een blijvend en passend gebouw kon opgetrokken worden. Mexicanen en Spanjaarden meldden zich in grote getalen om als vrijwilligers mee te helpen en in minder dan 2 weken was een kleine stenen kapel voltooid. 26 december 1531 bracht een triomfantelijke processie de heilige afbeelding van de kathedraal naar Tepeyac. Door de smalle straten van de stad en daarna over de dam trok de stoet, geleid door bisschop Zumarraga, gevolgd door Franciscanen en Dominicanen, in een grote toeloop van mensen. Opgewonden massa's in carnavalstemming dromden samen in de smalle, kronkelende straten. Feestelijk getooide schepen gleden over het water van het Texcoco-meer aan weerszijden van de dam. Op heel de met bloemen bestrooide route doorheen het platteland dansten en zongen duizenden Mexicanen te midden van heidens lijkende muziekscènes hun vreugde uit, terwijl ze met groene twijgen en zoet ruikende kruiden wuifden. De maagd is een van ons, zongen ze jubelend. Onze reine moeder, onze hoogheilige vrouw, is een van ons. Het eerste wonder op de Tepeyac. Een groep Mexicanen geraakte in een opwelling van vreugde zo opgewonden dat ze wolken pijlen in de lucht schoten. Een van deze pijlen trof een toeschouwer in de nek en doodde hem op slag. De dode man werd doorheen de gekalmeerde menigte naar de kapel van Tepeyac gedragen en voor de heilige beeltenis die juist door bisschop Zumarraga in haar schrijn was geplaatst, neergelegd. De grote menigte die zich in en rond de kapel verdrong, bad ook instinctief om een mirakel. Alle stemmen smeekten de tussenkomst af van de moeder van het christelijk geloof. Minuten later opende de dode man zijn ogen en stond volledig hersteld op. Kreten van verbazing werden gevolgd door een uitbarsting van vreugde. Spanjaarden en Mexicanen omarmden elkaar spontaan in een uiting van broederlijke liefde. Toen de schokgolf van deze nieuwe uiting van de macht van onze lieve vrouw over het land was weggeëbd, begon de vijandschap die de relatie tussen de twee rassen had vergiftigd, stilaan af te nemen. Toch zou het nog tal van jaren duren vooraleer ze totaal zou uitsterven. Een oud Mexicaans lied, Teponazcoicatl, aangepast aan het christendom, heeft de herinnering bewaard aan dit onvergetelijk feit. Met verrukking heb ik het openbloeien van geurende bloemen, in uw aanwezigheid gezien, Heilige Maria. Aan de stille wateren heb ik de Heilige Maria horen zingen. Ik ben de kostbare plant met verborgen knoppen. Ik werd geschapen door de ene en volmaakte God. Ik ben verheven onder zijn schepselen. O Heilige Maria, gij herleeft in uw beeltenis en wij, de heren van dit land, zingen alles samen uit het boek der psalmen. In perfecte harmonie dansen we voor u. En gij, onze bisschop, onze vader, predikt de ginds aan de oever van het meer. In de schoonheid van bloemen schiep God u, Heilige Maria, en herschiep u door een heilige afbeelding in dit, ons bisdom. Verfijnd was uw beeld geschilderd en op het heilig doek was uw ziel verborgen. Alles is perfect en volledig in zijn voorkomen. En daar zal ik, als God het wil, voor altijd vertoeven. U wil mijn voorbeeld navolgen. Wie zal zich haasten naar mij te komen? O, laat ons rond haar neerknielen. Laat ons zoete liederen zingen en bloemen plukken in haar bijzijn. Wenend spreek ik met mijn eigen ziel dat het volledige doel van mijn lied bekend worden en dat het verlangen van mijn hart mogen vervuld worden door het bouwen van een huis voor de maagd. Dan zal mijn ziel hier tot rust komen. En zal ze een geur kennen groter dan het aroma van bloemen. En mijn gezang zal reizen ter verheerlijking van de prachtige bloesem die een eeuwigdurende versiering vormt. De bloem van de cacao verspreidt zijn aroma. De bloem van de pomoja parfumeren elke weg die naar deze heilige plaats leidt. En daar zal ik, de zoete zanger, wonen. Luister, o luister, naar mijn vreugdezang. Tot daar het lied. Toen de plechtigheid tenslotte naar haar einde liep, stelde bisschop Zumarraga Juan Diego aan als bewaker van de nieuwe kapel, waarnaast een kamer voor zijn onderkomen was bijgebouwd. Juan vermaakte al zijn bezittingen aan zijn geliefde oom en vestigde zich in Tepeyac, om zich voor de rest van zijn leven te wijden aan de verzorging van het nieuwe heiligdom en het bekendmaken en verklaren van de betekenis van de verschijningen. Volgens een van de oudste bronnen over de geschiedenis van Guadalupe bleef de Mexicaan die weer tot leven was gewekt ook in Tepeyac. Hij hield het kleine gebouw zuiver en net terwijl golf na golf pelgrims door de smalle deur naar binnen kwamen in altijd groeiende devotie. Apostolaat van Juan Diego. Bij het verklaren van de boodschap en de betekenis van de verschijningen aan de pelgrims legde Juan grote nadruk op het feit dat de moeder van de grote God en de voorkeur aan gegeven had te verschijnen op de plaats waar de heidense tempel van de moedergodin Tonantzin had gestaan, die door Cortés was vernield. Ze wou hierdoor aantonen dat het christendom de plaats van de heidense godsdienst moest innemen. Dit verwonderlijk feit maakte zo'n sterke indruk op de Mexicanen dat ze jaren na de verschijningen nog naar de beeldenis verwezen als naar het beeld van Tonantzin, onze moeder, en Teonantzin, godsmoeder. Deze oprechte uitdrukking van hun devotie werd door sommige missionarissen met gefronste wenkbrauwen bekeken, want zij vreesden dat ze daardoor terug tot het heidendom zouden gebracht worden. Het nieuw ontdekte apostolaat van Juan Diego is op kenschetsende wijze beschreven door Helen Berens, zaliger. Toen de kleine kapel van 15 voet bij 15 op de Tepeyac-heuvel opgetrokken was en de beeltenis daarheen was gebracht, stelde bisschop Zumarraga Juan Diego als verantwoordelijke aan. Dan ging hij naar Spanje, waar hij werd opgehouden tot 1534. Toch was hij er zeker van dat geen waardiger en geschikter persoon kon gevonden worden om het heiligdom te bewaken. Juan Diego sprak de Indiaanse taal en hij was christen. Hij verklaarde het geloof van de blanken aan de Indianen die de beeltenis kwamen bekijken. Hij vertelde hun het verhaal van de verschijningen en herhaalde zonder ophouden de liefhebbende woorden van de heilige maagd. Duizenden keren, totdat iedereen het verhaal kende. Toen de Indianen zich bij de missionarissen aanboden, waren ze reeds bekeerd door Juan Diego. Er is geen andere verklaring voor de wonderlijke massale bekering van de Azteken. Nadat hij de Mexicanen de grondbeginselen van het christendom had bijgebracht, zond Juan Diego hen immers naar de missionarissen, die het werk van de evangelisatie voltooien. Als bij goddelijke voorzienigheid bestond er al een goed communicatiesysteem in dat uitgestrekte land. De steden werden geregeld aangedaan door snelle koeriers. Zo werd het nieuws over de wonderlijke gebeurtenissen in Tepeyac en over het apostolaat van Juan Diego spoedig gemeengoed. En vermits Mexico het land was waar de kunsten bloeiden, werden geschilderde kopieën van de heilige beeltenis vergezeld van het geschreven verhaal van de verschijningen bij duizenden verspreid, van kust tot kust, en gaven de mensen als het ware een audiovisueel verslag van het dramatische gebeuren. 9 miljoen Azteken bekeren zich. Tot 1531 werd het sacrament van het doopsel meestal toegediend aan kinderen, ontelbare wezen die in kerkelijke instellingen waren opgenomen en aan mensen die op sterven lagen. De overgrote meerderheid van de volwassenen Azteken had zich verzet tegen de pogingen van de missionarissen om hen tot het christendom te bekeren. Zich tot het christendom bekeren bracht immers het afzweren van de polygamie met zich mee. Toen echter de eredienst van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe zich over het hele land begon te verspreiden, begon een groot aantal mensen van alle leeftijden en klassen te verlangen naar een nieuwe moraal, die gebaseerd was op het voorbeeld van de moeder van God der Blanken, die alleen de moeder van de ware God kon zijn, hun zuivere moeder. Zij had immers hun geest en hun hart geboeid door haar stralende zuiverheid, haar deugd en haar liefde. Ten gevolge daarvan werd de kleine groep van missionarissen in het land meer en meer ingezet voor prediking, onderricht en doopsel. De bekeringen die eerst druppelsgewijs plaatsvonden, werden spoedig een rivier en die rivier werd een stroom. Dat is misschien een feit zonder voorgaande in de geschiedenis van het christendom. 5 miljoen christenen gingen voor de kerk verloren ten gevolge van de reformatie in Europa. Maar dit verlies werd meer dan goed gemaakt door de 9 miljoen Azteken die zich bekeerden. Een beroemde Mexicaanse prediker uit de 19e eeuw, de dokter Ibarra van Xilapa, schetste deze vloedgolf van bekeringen als volgt. Het is waar dat onmiddellijk na de verovering enkele apostolische mannen, enkele ijverige missionarissen, zachtzinnige veroveraars die geen bloed wilden vergieten, tenzij het hunne, zich volledig inzetten voor de bekering van de Indianen. Maar deze moedige mannen behaalden slechts een beperkt succes. Dat was te wijten aan hun kleine aantal, de moeilijkheden die ze hadden om de talrijke inlandse talen te leren en de grote uitgestrektheid van het land. Nauwelijks echter was de hoogheilige moeder van Guadalupe verschenen en had ze bezit genomen van haar erfdeel, of het katholiek geloof begon met de snelheid van de opkomende zon het land te veroveren, zonder rekening te houden met de grenzen van het oude keizerrijk van Mexico. Ontelbare menigten uit elke stam, elk district, elk ras van dit onmiddellijk land, die uiterst bijgelovig waren, geregeerd werden door het instinct van wreedheid, verdrukt door elke denkbare vorm van machtswellust, totaal ontaard, hervonden zichzelf bij het bekendmaken van de verschijning van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Zij hervonden hun natuurlijke waardigheid, vergaten hun tegenslagen en legden hun instinctieve wreedheid af en, niet in staat te weerstaan aan zulke lieflijke en tedere uitnodigingen, kwamen ze massaal hun dankbaar hart uitstorten aan de voeten van hun liefhebbende moeder en mengden hun tranen met van aandoening met het zuiverende water van het doopsel. Onze Lieve Vrouw van Guadalupe was het die de talloze bekeringen bewerkte met de onweerstaanbare aantrekkingskracht van haar gratie en de ingenieuze vindingrijkheid van haar moederlijke liefde. Vandaar dat ze tot ons kan zeggen, met meer reden dan de apostel Paulus tot de Corinthiërs, al had gij 10.000 docenten en leermeesters in het geloof van Jezus Christus, ik alleen heb u verwerkt en voortgebracht. De missionarissen werden overrompeld door de eindeloze menigte die om onderricht en doopsel smeekte. Sommige priesters moesten op één dag 6000 maal het heilig doopsel toedienen. Een van hen, pater Toribin, berichtte: had ik het niet met eigen ogen gezien, ik zou niet wagen het te vermelden. Maar ik moet bevestigen dat in het klooster van Coecholac een ander priester en ikzelf in 5 dagen tijd 14.200 zielen gedoopt hadden. We hebben hen zelfs gezalfd met de olie der catechumenen en het heilig chrisma, een niet geringe taak. Bijna overal waar de missionarissen verschenen, kwamen hele families vanuit hun stoffige dorpen aangelopen en gaven met tekens te kennen dat ze het doopwater op hun hoofd wilden. Anderen smeekten op hun knieën erom het sacrament op staande voet te ontvangen. Toen de menigte te talrijk werd om ieder afzonderlijk te dopen, lieten de missionarissen de mannen en vrouwen in 2 rijen achter een kruisdrager opstappen. Terwijl ze zo voorbij trokken, legde de priester bij iedereen vlug de olie der catechumenen op. En met brandende kaarsen in hun hand en onder het zingen van een hymne kwamen ze dan bij een tweede priester die naast een doopvont stond. Nadat het sacrament van het doopsel was toegediend, trokken de 2 rijen weer terug naar de eerste priester die hen zalfde met het heilig chrisma. Dan gaven de mannen hun vrouw de hand, terwijl ze samen de gelofte uitspraken, ontvingen ze het sacrament van het huwelijk. Verscheidene betrouwbare schrijvers uit die tijd, waaronder een zekere pater Allegre, getuigen van dat een Vlaamse Franciscaan, genaamd Peter van Gent, met zijn eigen handen meer dan 1 miljoen Mexicanen gedoopt heeft. Wie zal Gods geest niet herkennen in het feit dat zoveel miljoenen mensen het Rijk van Christus binnengingen, schreef frater Anticoli, jezuïet. En als we bedenken dat geen ander wonder of bovennatuurlijke gebeurtenis plaatsgreep om zulke menigte aan te trekken, dan alleen de verschijningen van de Heilige Maagd, dan mogen we met zekerheid vaststellen dat het visioen van de koningin der apostelen, de Indianen, tot het geloof heeft gebracht. Kerken, abdijen, kloosters, hospitalen, scholen en werkhuizen rezen uit de grond over heel het land als gevolg van deze fenomenale missioneringsverovering. In 1522 werd de Universiteit van Mexico, nu de grootste van de wereld, gesticht bij pauselijk en koninklijk decreet en op gelijke voet gesteld met de beroemde Universiteit van Salamanca in Spanje. Nieuwe bisdommen werden gesticht en kort nadien zond katholiek Mexico eigen missionarissen uit, vooral naar Florida, Californië en Japan, waar hun glorierijke martelaars Sint Philip van Jezus en zijn gezellen in 1597 hun leven gaven voor het geloof. Ondertussen bleef Juan Diego de zorg toebedeeld voor het kleine heiligdom in Tepeyac. Hij leefde er in strenge eenvoud en nederigheid. De heilige beeltenis was boven het kleine altaar geplaatst en Juan moet er lange uren in gebed en meditatie voor hebben doorgebracht. De bisschop stond hem toe 3 maal per week te communiceren. Een bijna ongehoorde privilege in die dagen. Zijn gelaat en zijn houding schenen een nieuwe waardigheid te vertonen, schreef de heer Walig. Zijn soberheid en onderdanigheid vertoonden de verfijning van een asceet. Hij was een eerbiedwaardige man van grote beschaving en hoogstaande gedachten geworden, zoals past aan iemand die zulk een heilig leven leidt. Op het informatief proces van 1666 getuigde een man wiens grootouders Juan Diego goed gekend hadden het volgende. Ze zagen hem voortdurend bezig met de zaken van God. Hij woonde stipt de uitingen van devotie en de goddelijke diensten bij, waaraan hij dikwijls zelf deelnam. De Indianen uit zijn tijd hielden hem voor een heilige man. Ze noemden hem de pelgrim, omdat ze hem altijd alleen zagen gaan. De inboorlingen gingen hem dikwijls opzoeken en vroegen hem om zijn tussenkomst bij de Heilige Maagd. Ze hielden hem voor een heilig man, omdat aan hem alleen en aan niemand anders de Heilige Maagd verschenen was. En wat meer is, ze vonden hem altijd zeer berouwvol en boetedoende. Plots ontsprong er een bron. Ergens tussen 1544 en 1548, volgens de berekening van de historici, kwam bisschop Zumarraga naar het heiligdom en vroeg Juan hem de precieze plaats aan te wijzen van de vierde verschijning. De ziener leidde de bisschop rond de kam van Tepeyac-heuvel. Toen hij aarzelde en zich trachtte te herinneren waar precies onze lieve vrouw hem had onderschept, toen hij zich haastte om een priester te halen voor zijn zieke oom, ontsprong er plots een bron op korte afstand van waar hij stond. Juan herinnerde zich dan dat het precies op die plek was waar onze lieve vrouw tot hem gesproken had en hem gezegd had de heuvel te beklimmen en bloemen te plukken voor de bisschop. Het water was er nog altijd zuiver en geurig, alhoewel het geen aangename smaak heeft, omdat het lichtelijk bitter is. De pelgrims zagen het vlug aan als komende van de gezegende maagd en vele zieken meldden hun genezing nadat ze van het water gedronken en er hun lichaam mee gewassen hadden. In 1582 noteerde een Engelse reiziger, Miles Phillips, er zijn hier koude baden waar doorheen het water stroomt, alsof het kookt. Het is lichtelijk brak van smaak, maar zeer goed voor degenen die er hun wonden en kwetsuren mee wassen. In overeenstemming met wat er gezegd wordt, zijn vele mensen erdoor genezen. 3 eeuwen later schreef een Franse rationalist genaamd Eugène Boubon, de bron van Guadalupe bevindt zich in het midden van een kleine kapel van interessante Moorse stijl. Een menigte gewapend met vazen en flessen van elke vorm en grootte zit er rond om de miraculeuze water daar op te vangen, net zoals Lourdeswater, en ze gebruiken het om alle ziekten te genezen. Een interessant vervolg op de bovenstaande bladzijde wordt geleverd door broeder Bruno Bonnet-Aimard. een actief lid van het Centro de Estudios Guadalupanos in Frankrijk. Ik herhaal, Centro de Estudios Guadalupanos. Van Guadalupe dus, hè. Verwijzend naar een bezoek dat hij in december 1979 aan Guadalupe bracht, schreef hij: ik bracht wat water mee en kort na mijn terugkeer gaf ik het te drinken aan een jongeman wiens toestand hopeloos was. Vandaag is hij weer in de perfecte gezondheid, zonder enige andere tussenkomst. Diegenen uit zijn omgeving die hiervan niets weten, zeggen dat zijn herstel onverklaarbaar is. Ik beweer niet dat dit herstel een mirakel is, ik zeg alleen wat ik gezien heb, om, zoals pater Beltran zegt, het kinderlijk vertrouwen aan te tonen waarmee men zich onder de bescherming van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe plaatst. Dood van de ziener en ooggetuigen. Om terug te keren naar ons verhaal, Juan Diego zette zijn apostolaat in het heiligdom verder, terwijl Mexico het gezegende bestuur genoot van de Tweede Raad, die werd voorgezeten door bisschop Sebastián Ramírez y Fuenleal. Uitbuiting van de Mexicanen door Spaanse soldaten werd stilaan onbestaande, vermits de twee rassen onder elkaar huwden en zich vestigden in godsdienstige en sociale harmonie. De wet van de bisschop werd gevolgd door de wijze administratie van Marquis de Mendoza, de eerste onderkoning, en daarna door een lange reeks van onderkoningen en aartsbisschoppen die het land gedurende bijna 200 jaar politiek en economisch evenwicht en vrede gaven. In 1544 stierf Juan Bernardino in de hoge leeftijd van 84 jaar, begunstigd naar men zegt door een nieuw visioen van Onze Lieve Vrouw van Tepeyac. Op bevel van bisschop Zumarraga werd hij te rusten gelegd onder het heiligdom. 4 jaar later werd hij gevolgd door Juan Diego, die overleed op 30 mei 1548. Volgens een godvruchtige overlevering verscheen de onbevlekte maagd uit zijn visioenen, die hem haar zeer beminde zoon en haar geliefkoosde zoon had genoemd, nogmaals aan zijn doodsbed om hem te troosten. De kamer naast de kapel die Juan bewoonde werd een doopkapel, terwijl het huis van zijn oom in Tolpetlac tot een kleine kapel werd verbouwd. Een herinneringsplaat werd in de muur van de kapel aangebracht en daarop staat: op deze plaats verscheen Onze Lieve Vrouw van Guadalupe aan een Indiaan genaamd Juan Diego, die begraven ligt in deze kerk. De eerbiedwaardige naam van Juan leeft voort in de harten en de huizen van miljoenen Mexicanen. Onder de arme vurige Indianen, schreef pater George Lee, is de zedelijke overeenkomst met hem opvallend. Kinderlijk, waardig, blij, mystisch hebben ze dikwijls een persoonlijk contact met de hemel dat hen helemaal uit hun armzalige omgeving haalt. Ze worden gezegend door een voorbeeld, door het voorbeeld en naar ik denk de tussenkomst van Juan Diego. Er zijn weinig mooiere en vruchtbaardere karakters dan zij te vinden onder de niet gekanoniseerde heiligen van de kerk. Geen wonder dat Mexicaanse ouders bij de zegening van hun kinderen lang de uitdrukking gebruikt hebben: mogen God u maken als Juan Diego. Vroeger in 1548 was bisschop Zumarraga benoemd tot eerste aartsbisschop van de Nieuwe Wereld. In de meimaand van dat jaar ondernam hij een lange vermoeide reis naar de verre stad Tepetloadoc. En daar doopte, vormde en huwde hij zowat 14.000 Mexicanen. Hij keerde ziek naar Mexico City terug en het was op zijn eigen doodsbed dat hij het overlijden van Juan Diego vernam. Hij aanvaardde het nieuws met een kalm geloof. Hij wist dat hij zich geen zorgen moest maken om de veiligheid van de heilige beeltenis, alhoewel de eerste trouwbewaker daarvan er niet meer was. Zonder twijfel keerde hij zich in vertrouwen tot de heilige maagd en smeekte haar er in de komende jaren over te waken. Evenmin kon hij eraan getwijfeld hebben dat op zekere dag een glorievolle kerk de koningin des hemels waardig zou opgetrokken worden in Tepeyac. Een bediende bracht hem het nieuws dat Cortés 6 maanden tevoren in Sevilla overleden was, met een gebed dat tot Onze Lieve Vrouw van Guadalupe op zijn lippen. Soemaraga stierf 3 dagen nadat Juan Diego hem was voorgegaan in de eeuwigheid en in de aanwezigheid van onze lieve vrouw van Tepeyac. Tot zover vandaag de lectuur van hoofdstuk 3 uit Het Wonder van Guadalupe, een boek van Francis Johnston. Beste luisteraars, tot wederhoren.